Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
Welkom luisteraars, ik ben Linda.
Mijn naam is Angela.
En wij willen vandaag heel graag eens met je kijken naar willen.
Willen we dat?
We hadden gisteren, ja dat willen we. Tenminste, jij wilde het. Jij had het in ons documentje gezet. We hadden gisteravond een, wat wij een toonbanksessie noemen. We hebben de Makkelijk Leven Coffee Corner, onze online community. En binnen de community doen we een heel aantal verschillende dingen. Maar onder andere 2 keer per maand een online sessie waar we lekker met elkaar ingaan op vragen die er van mensen zijn, mijmeringen. En het is heel leuk, want je merkt eigenlijk steeds opnieuw dat soms zijn er maar één vraag. Gisteren waren er 2 vragen. Maar op de een of andere manier, omdat je met een groep mensen bent die allemaal dezelfde kant op kijken, ontstaat er een heel gesprek en meandert het alle kanten op. En zo kwamen wij gisteren in de toonbanksessie op wel willen en niet willen. En een beetje in de zin van dat we dat dan ook nog ongemerkt en ongewild doen. Hè? Daar zit ook het woord willen weer in. Steeds maar bezig zijn met dat willen. We willen iets anders dan er nu is. We willen weg wat er nu is. Of we willen juist wel hebben wat er nu is. Maar ja, dan gaat het toch hopelijk niet weer weg. En daar gaan we eens over doormijmeren.
Daar gaan we eens over mijmeren. Een van onze oud-studenten, wat klinkt dat leuk, deelde afgelopen week in onze app ook zo'n uitspraak van Schopenhauer. Van de mens kan doen wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij wil. En ik ging eens kijken, daar heb ik vast een keer een blogje over geschreven. Ja, natuurlijk had ik daar een blogje over geschreven. met diezelfde uitspraak erin van Schopenhauer, hè, wat een groot filosoof was. En dat was destijds naar aanleiding van een vader die over zijn blonde dochtertje zei, ja, nou, die heeft een eigen willetje hoor. En daar moest ik om lachen, omdat we dat natuurlijk zo beleven als mens. Ja. En dat vooral als zo'n kindje dan 1 jaar of 2 is. Hè, die gaat dan een soort ontdekken. Oh, je kan dingen wel willen en niet willen. Dat gaat een beetje in mijn ogen, het is maar theorie, parallel met het ontdekken van, of het ontdekken, het aangeleerd krijgen van dat je ik bent, Angela bent, Linda bent, of vul je eigen naam hierin, bent, in plaats van gewoon, ja, Dat je niets weet, dat je gewoon leeft. Dat je gewoon leeft. Gewoon leeft. Als alles met alles. Anyway, dus en ik dacht destijds van, ja, dat lijkt inderdaad wel zo te zijn. Hè? Een eigen willetje. Zei mijn vader vroeger trouwens van mij ook. Eigenwijze strontvlieg noemde die me altijd. En en dat, maar dat willen, dat is natuurlijk heel, ja, heel interessant, want in mijn beleving is dat niet een uitzondering op alles wat er gebeurt, alles wat we kunnen beleven. Het is thought. Het is een gedachte. Een geleefde gedachte, een gevoelde gedachte, een ervaren gedachte. En er hoeft natuurlijk geen woorden bij in je hoofd te zitten, want dat systeem van die 3 principes... die ons leeft, zeg maar, waar wij een uitdrukking van zijn, dat gaat zo razendsnel. Als je daar een volgorde wil ontdekken, dat gaat niet.
Nee.
Hè, als je ze van elkaar wil losmaken, dat gaat gewoon niet. Want je kan wel zeggen, oh ja, er is levensenergie, het eerste principe, er is bewustzijn, het tweede principe, en er is denken, het derde principe. Ze hebben natuurlijk geen nummer, hè. Maar een gedachte kan niet opgemerkt worden zonder dat je bij bewustzijn bent. En je kan niet bij bewustzijn zijn zonder dat je leeft. Dus het is helemaal. En je kan ook niet. Er kan ook geen gedachte binnenvallen zonder dat je leeft. En ja,
Ze zijn echt alle drie nodig.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat Syd Banks, hè, de Schotse lasser die dit als zodanig verwoord heeft. Die de metafoor van de drie principes verwoord heeft. Die het blijkbaar makkelijk maakt voor veel mensen om te kunnen horen waar theosofen, filosofen door de eeuwen heen altijd al naar verwijst hebben. Die eenheid achter het leven, zou je kunnen zeggen. Maar die drie. Maar Syd Banks gaf ook steeds zo aan van. We splitsen het op in drie, omdat dat het makkelijker maakt om erover te praten en om het te gebruiken om te verwijzen. Maar in feite is het maar één.
Ja.
En daar zijn dan gelijk alweer geen woorden voor.
Nee. Ze zijn onlosmakelijk verbonden of een drie-eenheid, zou je kunnen zeggen. Maar dat willen. Dat is natuurlijk grappig. Vrije wil, er zijn eindeloze discussies over van wel of niet. Of tegelijkertijd wel en niet. Dat is mijn favoriete beschrijving. Ja en nee. Heb ik vrije wil? Ja, net zoals dat je een lichaam hebt. Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. Ja. het zijn gewoon allemaal ervaringen. En inmiddels zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken, als je daarnaar wil verwijzen, hè, dat voordat er dit lichaam beweegt of een gevoel heeft, of een, dan hebben de hersenen al iets geregistreerd. En dat zal dan ongetwijfeld wat wij een gedachte noemen zijn. Hè, dus voordat je je bewust wordt van, voordat het in het bewustzijn komt, heeft het al plaatsgevonden, de keuze of weet ik
veel. Ja, en daarom om het ook concreet te maken. Ja. Voordat in je opkomt, ik ga deze appel pakken.
Ja.
Op het moment dat je nog stil zat, was er al een impuls in de hersenen om die beweging naar die appel te maken.
Ja, en dan hebben wij achteraf een verhaaltje van hetzelfde spul, hè, ook van gedachten. Nou ja, ik had dus echt, ik had eigenlijk niet eens zo zin in een appel, maar ik dacht, een apple a day keeps the doctor away. En nou ja, ik ben niet zo'n fan van doktoren, dus vandaar dat ik elke dag een appel eet. En nou ja, hij lag nu onder handbereik. Het was niet echt de appel die ik dan gewenst had, want ik hou van die harde groene en dit was zo'n rode blozende. We kunnen hele verhalen vertellen waarom wij dingen doen, terwijl ze eigenlijk gewoon gebeuren. Wij gebeuren eigenlijk gewoon. Dat is fantastisch. En dat willen, dat kwam dus gisteravond inderdaad ter sprake. En jij zei, jij maakte daar een, eigenlijk al eerder refereerde jij daaraan in dat gesprek gisteravond. Alleen je noemde het woord willen niet. Je zei, wat er vaak gebeurt is dat, hoe zei je dat nou, dat we iets hebben te zeggen over de realiteit. Weerstand tegen wat is. Nou, dat is eigenlijk ook, dat is niet willen. Hè?
Ja.
Dus je hebt een loopneus en dat wil ik niet.
Ja.
Ja, dat doet niks voor je loopneus hoor, dat niet willen. Of ik heb geen geld en ik wil meer geld. Ja, dat doet niks voor geld hoor, meer willen.
Nee.
Dus eigenlijk is het voor mij, hoewel het gewoon gebeurt, hè, dus we kunnen er niks aan doen, een soort overbodige denksaus over wat er zich afspeelt, hè, dat wel willen en dat niet willen. Vaak vanuit het idee dat dat heel belangrijk is. Je moet wel weten wat je wil, zeggen we tegen elkaar.
Ja, want daar moest ik daar straks nog aan denken toen je het over jonge kinderen had. Van hoe snel wordt er niet, hoe vroeg in het leven wordt kinderen niet geleerd dat ze iets moeten willen.
Ja.
Wil je een dropje of een chocolaatje? Ja, maakt me niet uit. Dat is buitengewoon onacceptabel voor mensen. Het is toch nog steeds als er iemand bij je op visite komt en je vraagt, wil je koffie of thee? En die zegt, dat maakt niet uit. Dat je bijna, althans, ik heb dat, dat je er bijna in verwarring raakt. Ja, maar als ik nou koffie geef, dan geef ik misschien het verkeerde. Het is bijna onmogelijk om te accepteren dat het echt niet uitmaakt.
Nee.
In werkelijkheid maakt het echt niet uit. Ja, want dat is denk ik wel wat er, als het gaat over willen en niet willen, wat er steeds achter zit, is het idee dat het leven beter wordt, of dat wij een beter mens zullen zijn, maar in ieder geval dat er iets beter zal zijn als dat wat we willen er is, of dat wat we niet willen weg is. En we hebben niet in de gaten dat krijgen wat je wil helemaal geen invloed heeft op je uiteindelijke welzijn. Omdat het welzijn een gegeven is en slechts verstopt zit achter heel veel denklagen.
Ja.
En dan is dat nu de denklaag, als ik een ton op de bank heb, dan, als ik, dat wil ik heel graag. En, en dan komt er een argument waarom we dat heel graag willen. Wat het argument ook is, het doet er niet toe, want het is een bedacht argument. En op het moment dat we die ton op de bank hebben, dan is eventuele onrust of schuren of wringen, die is niet weg. Want die zat al die tijd al niet in het gebrek aan geld. Dat schuren en wringen zat in het feit dat we dat niet gezien werd hoe het leven werkelijk werkt. Dat niet gezien werd wie we werkelijk zijn.
Precies. Dat het leven werkt, je ervaring wordt 100% van binnenuit gecreëerd. En het is eigenlijk heel ja, grappig, misschien een beetje tragisch tegelijk, omdat we het niet in de gaten hebben. Maar dus stel je, omdat elke gedachte een gevoelde ervaring wordt, dan kan je dus zeggen van, oh, maar ik wil een ton op de bank. En jij zit op je sofa, op je bank. En, en je bedoelt die instellingen die kennelijk die ene en nullen beheren. En je zegt, ik wil een ton op de bank. In dat moment is jouw gecreëerde ervaring het willen. En dat hebben we gewoon niet in de gaten. Ja, dan zit je dus op de bank iets te willen.
Ja.
Dat kan. Dan is dat je ervaring. En vaak schuurt die als je denkt dat het er niet is. Maar dan, als je denkt dat het er niet is, dan is dat je gevoelde ervaring. En ja, ik zeg niet dat jij meester bent over het denken, maar je bent er ook geen slachtoffer van. Denken is gewoon wat er gebeurt. Ik heb wel eens ook een leuk woord daarvoor verzonnen. Althans, ik denk dat ik hem verzonnen heb, dat weet ik ook niet. Maar wij beleven eigenlijk via onze zintuigen levensenergie. En die wordt in het brein vertaald, hè? Dus dat is via de zintuigen. Dus dan kunnen we ja, materie voelen en we kunnen proeven en we kunnen ruiken en we kunnen zien. En dan is er ook die hersenen, dat is eigenlijk voor mij ook een soort zintuig, die vangen gedachten op. En dat is ook een verzintuig, want ja, het vangt ook heel veel verhaaltjes op. En als we even weer teruggaan naar die wil, ik denk ook, het is zelfs dat zijn, omdat het taal is, wat je wil of wat je niet wil, is ook allemaal aangeleerd eigenlijk.
Ja, aangeleerd, aangewend.
Ja, als je ergens geboren bent waar geld niet bestaat, hè, maar alleen, ik zeg maar even wat, vissen. Hè, dus je vist, je bent geboren naast de rivier en wat je doet, dus je vangt elke dag een vis en die eet je op. En dat is het, en ik weet niet wat je verder doet. Dan zal jij waarschijnlijk de gedachte, ik wil een ton op de bank, niet opkomen. Want je hebt geen idee wat dat is.
Nee, dus dat is interessant om te herkennen. Hè? Dat de dingen die we willen of die we niet willen, dat heel veel te maken heeft met wat we aangeleerd hebben.
Ja.
En in de gebruikelijke persoonlijke ontwikkeling of psychologie worden termen als conditioneringen gebruikt. Zijn wij niet zo'n fan van, omdat conditionering ook weer bij veel mensen hele concepten oproept. Dus aangeleerd is misschien net even wat neutraler. Maar we hebben het aangeleerd gekregen. Zowel de afkeuren als de voorkeuren.
Ja. En wat ik zo grappig vind, ik zei net, ik realiseerde me net terwijl ik het zei, van je wil niet iets wat je niet kent. Hè? Zo'n ton op de bank als je alleen maar vissen eet en geen contact hebt met buitenwereld. En ik dacht ook, maar wat er dan wel is, hè, wat er gebeurt, ik zeg maar even een pukkel op je neus. Dat is misschien een raar voorbeeld. Laten we even zeggen, je raakt al je geld kwijt. Dat wil je niet, maar ook daarvan weet je eigenlijk niet wat het is.
Er is veel denken voor nodig om tot het idee te komen van, ik ben al mijn geld kwijt. Ja. Want als ik, het is heel grappig. Ik, als ik als ik kijk naar nu hier, we nemen deze radioshow online op. Ik zit achter mijn keukentafel. Naast mij ligt mijn telefoon. En als we het hebben over geld, over het hebben van geld of het kwijtraken van geld. Er is hier waar ik nu ben, is totaal geen geld. Wat er naast me ligt is een telefoon. En ik kan op die telefoon een appje aanklikken. En dan kan ik in dat appje getalletjes, cijfertjes staan er dan op een rijtje. Ja. En die cijfertjes die kan ik lezen. En van die cijfertjes kan ik dan, ja, daarvan kan ik dan zeggen, dat is mijn geld. Eigenlijk heel gek, hè?
Ja.
En als ik dan hoge cijfertjes lees, of heel veel achter elkaar, dan is dat goed, want dan is dat een groot bedrag. En als ik lage cijfers lees, of maar heel weinig cijfertjes achter elkaar.
Een minnetje ervoor.
Of een minnetje ervoor. God forbid. Dan is er ineens iets wat ik niet zou willen.
Ja.
Maar als je het zo zegt, dan hoop ik eigenlijk dat voor onze luisteraars helder is hoeveel denken er aan te pas moet komen voordat je daar iets van kan maken waar je wat mee wil of wat je juist niet wil.
En het werkt nou eenmaal zo. Jij zegt ook terecht er iets van maken. Hè, dan moet ik denken aan David Boom. Thought creates a world. Het denken maakt van niets iets, maar letterlijk. Ja. En dan komt er meer denken vaak. Of, en dat is onze suggestie, je gaat terug naar de potentie van alles. Hè? Dat, naar het niets zou je kunnen zeggen. En dan kan je opnieuw kijken en misschien ontdekken. Ik weet natuurlijk niet wat daar te ontdekken is. Hè? Want dat is in elk moment fris en voor iedereen anders. En dat weten we helemaal niet. Maar onze suggestie is, kijk de andere kant op. In plaats van voor te borduren op. Want de gedachte komt, ik wil, laat maar gewoon blijven bij de ton op de bank, weet ik veel. Ik wil een ton op de bank. En enorme gedoe kan daarover ontstaan. En ondertussen zit je gewoon op je sofabank.
Ja.
En als iemand jou 2 minuten je neus en je mond dicht houdt, ben je dood.
Ja.
Dan wil je waarschijnlijk lucht.
Ja. Ja, dan is die lucht ineens een stuk belangrijker dan die ton op de bank. Kan ik mijn ton inleveren voor een beetje lucht?
Voor een hapje lucht, alstublieft.
Ja, dat brengt mij bij iets wat ik graag nog aan de orde wilde stellen als het gaat over willen en niet willen. Syd Banks, om zijn naam nog maar eens te noemen, die verwees heel vaak naar onzekerheid. Dat elk gedoe, elk schuren en wringen, elk ongemak eigenlijk altijd terug te voeren is op gedachten van onzekerheid of gevoelens van onzekerheid. Je zei het net al, gedachten, gevoelens, het is allemaal een beetje één pakketje. De ervaring van onzekerheid. En als het gaat om willen en niet willen, voor mij ziet het eruit alsof daar altijd onzekerheid in het spel is. Behalve in die momenten dat er iets opkomt van, oh, ik wil wel een appel. Oh, hij is er niet. Oh, oké. Okay. Weet je wel, dat kan natuurlijk ook. Hè? Zo'n willen kan er ook zijn. Maar als willen een beetje, toch een beetje, ik zit nu met een beetje gebalde vuist. Hè? Als willen een soort bijna moeten wordt. Of als niet willen echt weerstand en verzet wordt, wegduwen. Dan zit je wat mij betreft niet meer bij dat lekkere neutrale willen. Want we staan op en we gaan naar de toiletten. We staan op en we gaan een boterham smeren. Weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen, oh, dat wil ik. Maar die leveren geen schuren en wringen op. Maar al dat willen waar schuren en wringen aan te pas komt, als je daar goed naar kijkt, zit daar altijd verhaal bij. Dat hebben we net al geconstateerd. En dat zijn altijd verhalen die of onzekerheid opwekken, of waar we onzekerheid mee willen dempen.
Ja.
En als we de onzekerheid willen dempen, dan dat kan door te zeggen, ik wil een ton op de bank. Want dan kunnen we het onzekere gevoel van tekort, of het onzekere gevoel van een toekomst waarin we iets tekort zouden kunnen komen, hopen we daarmee te sussen. als er een niet willen is. Ja, ik wil niet. Ik wil juist niet veel geld. Hè? Ik bedoel, jullie hebben het maar over een ton op de bank. Maar ik wil dus niet. Ik wil dus geen. Ik wil niet zo'n hoeveelheid geld. Dan zit daar over het algemeen. En als dat ook weer schuren en wringen oplevert. Ja. Dan zit daar ook een onzekere gedachte achter. Misschien wel de onzekere gedachte dat je jezelf impopulair maakt bij je huidige vrienden. Of de onzekere gedachte dat je corrupt zult worden van geld. Of de onzekere gedachte dat je dat geld misschien kwijt zal raken en dan ongelukkig zal zijn. Dat je maar beter gewend kan blijven aan geen geld. Wat de onzekere gedachte ook is, doet er eigenlijk niet toe. Voor mij wel. In mijn ogen wel interessant om te zien dat dat willen en dat niet willen, het is niet zo neutraal als we het vaak doen voorkomen.
Nee. En om nog één stapje dieper te gaan, hè, binnenkort hebben we een 3-daagse dieper inzicht, zijn nog 3 plekjes geloof ik.
Ja.
Tenminste, ten tijde van dit opnemen. Om nog een stapje dieper te gaan, die onzekerheid die houdt alleen maar verband, die kan alleen maar bestaan bij de gratie van een misverstand. En dat misverstand gaat over jouw ware natuur. Wat ben je nou eigenlijk? En daar gaan we dan tijdens bijvoorbeeld die 3-daagse dieper op in of naar kijken of ontdekken. Want zolang we nog uitgaan van ik ben een poppetje in de wereld en ik moet het hier maar zien te redden. En ik zit op een tijdlijn van geboorte naar dood en ik schiet al aardig op ook nog. En dat is een beetje tegen zit.
Ja. Ook als het niet tegen zit, zit je
als het niet
schiet
tegen
je aardig
zit.
Op. Hartje.
Ja, ja, maar als het nog echt tegen zit, dan kan het ook morgen voorbij zijn. Je weet nooit wat er gebeurt. En dan ook nog, moet het allemaal nog, moet het er ook nog uitzien zoals ik wil? En dan bedoel ik het leven of mijn lijf. Of moet voelen zoals ik wil. Of... Dat gaat allemaal, dat berust allemaal, al die onzekerheid op één misverstand over wie of wat je in wezen bent. En dan kunnen wij natuurlijk mooie termen gaan roepen nu, maar dat gaan we niet doen. Want dat zijn maar termen.
Ja.
Maar misschien is het, wel fijn om eens voorbij dat persoonlijke psychologische te kijken. Omdat daar eigenlijk ook niks te doen is zodra je ziet, dat is een van binnenuit gecreëerde, gevoelde denkervaring.
Ja,
een gedachte komt in het bewustzijn van mijn geest. Ja.
Voor mij ziet het eruit alsof dat heel veel vrijheid oplevert. Niet van de menselijke ervaring, niet in de zin van dat je dan ineens geen menselijke ervaring meer zult hebben, maar wel heel veel vrijheid binnen die menselijke ervaring, omdat er zoveel willen, niet willen, angsten weg kunnen vallen of gezien kunnen worden voor wat ze werkelijk zijn.
Ja.
Dus cool. Als je zin hebt om mee te doen aan de 3-daagse, of als je meer zou willen weten over die 3-daagse, op shiftacademy.nl vind je al ons aanbod, waaronder ook de 3-daagse bij de live. Hij staat onder het kopje live trainingen, denk ik, dat we het genoemd hebben in de navigatiebalk.
Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag.
De vraag van vandaag is van Letitia en zij schrijft: hoi Linda en Angela, zouden jullie eens willen mijmeren over de veranderingen van gedachten en ervaringen door het gebruik van drugs of psychische medicatie? Want deze zijn bewustzijnsveranderend. En toen ik had aangegeven, ja Letitia, dat doen we in de uitzending van 20 maart, toen schreef ze alsnog een PS'je terug. Van willen jullie misschien ook ingaan op toerekeningsvatbaarheid of ontoerekeningsvatbaarheid?
Wauw. Mooi. Ja, dat die psychotropische middelen of psychofarmaca of ayahuasca, LSD, weet ik veel. Dat doet wat, hè? Zoals ik het zie, maar dat is maar zoals ik het zie, hè? Mijn hersenen, ik zei het net al, dat is het verzintuig. Zoals mijn reukvermogen pure energie omzet in een geur, in een gevoelde ervaring van geur of een geroken ervaring. Zet de hersenen pure energie om in gedachten en gevoelde ervaringen. En als er, dat is pure biologie zou je kunnen zeggen, fysiologie, ik weet niet eens wel wat de juiste naam is. Als je middelen tot je neemt die de hersenen lam leggen, of nou ja, laten we in lam leggen is het niet helemaal, maar die iets in de hersenen doen, ja, dan wordt dat anders vertaald. Hè? Dus er is nog steeds hetzelfde, pure energie. Maar als je slikt iets waardoor je hersenen dat daar een ander verzinsel bij maken. Het anders vertalen, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dan heb je een andere ervaring inderdaad. En we noemen dat ook wel. Vind ik zo mooi dat jij net zei, die drie principes die zijn één. We noemen het ook wel bewustzijn verruimend. Maar ja, het denken verandert. Of althans, de vertaling van het denken verandert. En je zou kunnen zeggen, ja, het bewustzijn wat eerder misschien verkrampt was in een idee van ik. Dat is ook een gedachte. Ontspant nu en raakt verruimd. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Weet je, want zijn die drie principes zijn in wezen één principe. En je zou kunnen zeggen, ja, mind, die persoonlijke mind, die ja, gaat op in dan de universele mind. Ja, ze zal een andere ervaring opleveren. Dit gezegd hebbende, ik weet ook dat bijvoorbeeld, dus een leuke anekdote. Of het waar is, weten wij natuurlijk niet. Maar hij is wel veel beschreven. Dat bijvoorbeeld, ik geloof dat het Ramana Maharshi was. Een zeer bekende non-dualiteit leraar uit India. Die een Ram Dass kwam bij hem. Hè. Dat was een Ram Dass was een Amerikaan, Richard Alpert.
Oké, het klinkt veel. Ram Dass klinkt wel veel interessanter.
Ja, nee, maar het was gewoon Richard Alpert. En hij was psycholoog of psychiater of zo. Of hij gaf les op de faculteit psychologie. En er werd in de jaren 70 heel veel geëxperimenteerd met geestverruimende middelen. Geestverruimende middelen, ook leuk. Niet bewustzijnsverruimend, maar geestverruimend. Allemaal hetzelfde spul, hè? 3-in-1. En die had dus LSD-pillen bij zich. En het verhaal gaat dat hij Ramana Maharshi zei, laat eens zien hoeveel je erbij je hebt. En had er flink wat bij zich. En die nam ze allemaal in één keer in. En dus Ram Dass alias Richard Alpert dacht, ja fuck, die man gaat dood. Want dit kan helemaal niet, dat zoveel, dit is een overdosis.
Ja.
En Ramana Maharshi die ging een soort grapje uithalen. Dan deed hij de deken over zijn hoofd. En dan deed hij de deken van zijn hoofd af. En dan ging hij hele gekke gezichten trekken. Nou niet. Maar er gebeurde niks met die man. Ondanks een overdosis LSD. Dus kennelijk, als er geen, ja, hoe moet je dat noemen, Linda? Het is een raar verhaal. Maar als er heel weinig ideeën leven in een menselijk systeem, dan heeft ook dat, dus wat je met het lichaam doet, kennelijk geen invloed op de ervaring of zo. Of minder. Ik kan me niet voorstellen als je zijn been eraf hakte, dat hij niet dood zou bloeden. Maar dit, ja, LSD ziet toch een iets subtielere iets. En we kennen natuurlijk ook, het is een heel ander verhaal. In de zuidelijke staten van Amerika, Bible Belt, zijn er kerkelijke stromingen, of een kerkelijke stroming, die zich laten bijten, de leden van die kerkelijke stroming, door giftige slangen en dat overleven. Omdat zij zeggen, ja, nee, maar God helpt mij overleven, dat doe ik niet.
Ja.
En dat werkt dan ook zo. Dus ja, je ziet wat een invloed dat denken. We kunnen nooit zeggen, oh, als jij LSD neemt, dan gebeurt er dat. Want je weet helemaal niet wat je gelooft daarover of wat je, ja.
Ja, ja wat ik zit daar te luisteren en jij gaat qua gedachten, gesprek, echt een totaal andere kant op dan ik dacht dat het zou gaan. Zeer informatief, dankjewel voor deze.
Nou ja, het moet ook een beetje gezellig blijven.
Ik wist het al.
Verhaaltjes.
Wat ik was eigenlijk een beetje blijven steken bij. Wat zou Letitia nou willen weten over ja, wat wij vinden, gaat het over wat wij vinden van medicatie die invloed heeft op de psyche, laten we het zomaar even zeggen, of op het bewustzijn? Of zou ze het idee hebben dat we er tegen zijn? Of zou ze willen weten of, nou, dat is eigenlijk het pad waar jij op ging, hè? Dat of het invloed heeft op je.
Hoe het
ook
werkt.
Nog maar de vraag is of het werkt, ja. Is ook nog maar de vraag, afhankelijk van wat er hier geloofd wordt. Maar ik zat dus op die kant van, zou ze daar iets over willen weten?
Ja.
En mijn neiging is dan om te zeggen van, in feite maakt het natuurlijk niet uit of jij in een illusie leeft, mede gecreëerd door psychofarmica, of dat je in een illusie leeft die alleen maar mede gecreëerd is door denken in bewustzijn. He, of niet mede gecreëerd, maar helemaal gecreëerd. Het zijn in feite allebei illusoire staten. En wat mij betreft komt dan het willen weer om de hoek. Blijkbaar willen we de ene staat wel en de andere staat niet. En zijn we bereid om psychofarmica te slikken om een bepaalde staat te krijgen?
Ja.
En dan zou ik nog wel een boom kunnen opzetten. Ik geloof niet dat we dat hoeven te doen. Dus we gaan dat vermoedelijk ook niet doen. We zouden nog wel een boom erover op kunnen zetten. Zijn psychofarmica nog nodig als die hele weerstand tegen de ervaring in dit moment weg zou vallen? Als ik niet meer bang ben voor mijn angst, als ik niet meer bang ben voor mijn verdriet, als ik niet meer bang ben voor mijn wisselende stemmingen, de weerstand daartegen zou weggevallen zijn, heb ik dan nog middelen nodig?
Ja. We zien natuurlijk ook wel dat verslavingen zomaar weg kunnen vallen. Doordat je inderdaad gewoon weet hoe je ervaring werkt. Hè? Dat je ongemak kan, dat is gewoon onderdeel van de menselijke ervaring. Ja. Het is gewoon een persoonlijke gedachte in het,
ja.
in het systeem. Ja, nou en. Hij is al gedacht, dus je bent al te laat met je geknutsel of je weerstand of je gedoe of je het niet willen. Dat is gewoon weer een nieuwe ronde gedachte.
Ja.
Dus ja, ik denk dat ook wel een mooi aspect is om eventjes te belichten van, nou ja, als je echt ziet op een diep niveau, elke ervaring is een illusie binnen tijd, ruimte en materie. Of je nou droomt of hallucineert of je verveelt of wat dan ook. En alles is vloeibaar, omdat dat de aard is van ervaringen. Ja, niks nodig.
Nee.
Echt niks.
En als je gelooft dat het wel goed voor je is om dat soort pillen te nemen, de drie principes zullen nooit zeggen dat dat niet mag.
Nee, die zeggen helemaal niks.
Dat blijft het interessante, want er wordt natuurlijk toch nog wel eens gehoord dat de drie principes een soort richtlijn zouden zijn. Of als je de drie principes goed doet, dat je dan geen medicijnen nodig zou hebben. Of wat je hier ook in wil horen. De drie principes wijzen steeds opnieuw alleen maar naar hoe de menselijke ervaring tot stand komt. En binnen die menselijke ervaring is alles mogelijk. Daar is ook het slikken van pillen mogelijk. En dus niet verboden. De zwaartekracht zegt ook niet, je mag geen 120 kilo wegen.
Nee, en die zegt ook niet, je mag niet van 5 hoog naar beneden springen. Dat zegt de zwaartekracht niet. Kijk, het heeft wel natuurlijk een soort in de vorm een effect. Maar geen mening over. Geen wel of niet willen. Geen beter of slechter. Want dat zijn allemaal gedachten.
Ja, precies. En dat vond ik wel belangrijk om nog even te noemen. Ja. Dat dus ook geldt voor geestverruimende middelen of psychofarmica. De drie principes zeggen niet dat het verkeerd is.
Nee, die laten dat helemaal over aan je eigen wijsheid en inzicht. En daar heb je wijsheid, heb je een oneindige voorraad van. Echt oneindig, omdat dat het leven zelf is. Dus daar hoef je niemand anders voor te geloven.
Nee, en ik denk dat onze luisteraars het niet horen, maar er begint hier een hond heel hard te blaffen. Dus ik moet even een deur openmaken. Zodat de andere hond, die door de achterdeur binnen was gekomen, begroet kan worden zonder geblaf.
En dan lag er nog die term of die termen toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar.
Oh ja, ja.
Ja. Ja, aan wie wil je toerekenen? Dat is mijn eerste wedervraag.
Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk dat is een interessante. Want kijk, als we het hebben over de term toerekeningsvatbaar, dan gaat dat volgens mij altijd over de persoon. Mm. Deze vrouw heeft iets gedaan. Ze heeft haar kind vermoord. Maar dat heeft ze gedaan in een vlaag van ontoerekeningsvatbaarheid.
Ja.
En dan is de straf die wij vinden dat zij moet krijgen is lager dan wanneer zij het bewust gedaan zou hebben.
Ja.
En ja, je kan natuurlijk ook in die zin ook ontoerekeningsvatbaar worden als je bepaalde medicatie slikt waar je bewustzijn door verandert. Dus het is eigenlijk een hele persoonlijke term. Laat ik dat even als antwoord geven op wat jij zei. Van, wie rekenen we als waar rekenen we de ontoerekeningsvatbaarheid aan toe? Altijd aan een persoon. En daar staan dan tegenover die persoon staan mensen die vinden dat de daad niet mag.
Ja.
Die de daad afkeuren. En ja, vaak zijn dat, denk ik, maatschappelijke ideeën over wat goed en fout is.
Ja, die hebben we in wetten gegoten, veel daarvan.
Ja.
Ja.
En in feite zou je ook daarvan kunnen zeggen, ja, persoonlijk als mens heb ik mijn ideeën over wat mag en wat niet mag. Je kind vermoorden mag in mijn ogen niet. Nee, niet een goed idee.
Nee.
Maar deze radioshow gaat over de drie principes.
En het feit principes is dat het gebeurt.
Ja, en die drie principes geven daar geen oordeel over. Want we kunnen constateren op basis van de drie principes, blijkbaar was er denken in bewustzijn bij de moeder die ik zojuist in dit voorbeeld bedacht. Er is denken in bewustzijn bij een persoon die doet daardoor dingen die voor die persoon in dat moment logisch lijken.
Ja.
Want omdat dat die voelt. Persoon,
ja,
die persoon in dat moment in de waan verkeert dat dit denken klopt. Het denken, steek een mes in mijn kind, klopt.
Ja, dat moet uitgevoerd worden.
Dus dat gebeurt.
Ja.
Maar ik zeg het bewust zo, die leeft op dat moment in de waan.
Ja.
En wat ik super interessant vind, en dat is misschien helemaal geen handig antwoord op deze vraag, maar we leven altijd allemaal in een waan.
Ja, het is een waanwereld.
Ja. We kijken altijd allemaal aan tegen het denken in bewustzijn aan onze kant. En de ene keer komt daar gedrag uit waarvan we maatschappelijk hebben afgesproken dat het acceptabel is. En soms komt daar gedrag uit wat we niet acceptabel vinden of wat onhandig is.
En wat bestraft wordt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en wat kunnen wij daar dan van zeggen? We kunnen hooguit, en wat we weten van verhalen uit Amerika en Engeland, waar ook veel in over de drie principes gesproken wordt in gevangenissen, dat als mensen inzicht krijgen in de werking van de drie principes, ze helderder krijgen dat wat er aan denken in ze opkomt niet geloofd hoeft te worden.
Precies.
En daar zie je dat als mensen niet meer geloven wat ze denken, hun gedrag gezonder wordt. Dat is niet helemaal het juiste woord, maar in ieder geval maatschappelijk aanvaardbaarder wordt.
Ja.
Dat die extreme wegvallen. Omdat uiteindelijk de welzijn... Welzijn is onze default setting. En het enige wat ons weghaalt bij welzijn... is het geloof in denken in het moment. Dus als dat geloof minder wordt... dan wordt dat welzijn steeds makkelijker, zichtbaar, toegankelijker. Ik weet niet precies hoe je dat zou moeten zeggen.
Voelbaarder of zo.
Voelbaarder.
Ja. Ja. Blijf een beetje arbitrair.
Ja, hè?
Dat, ja.
Ja. Ik denk dat we daarover uitgepraat zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Voldoende gemijmerd voor vandaag. Hey, mocht jij zelf ook een vraag hebben, stuur die alsjeblieft naar vragen@slagersdochters.nl. En dan gaan we er heel graag in een van de volgende radio-uitzendingen mee aan de slag.
Tot dan.
Doeg.
Deze week in de aanbieding. Onze online videotraining. Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl/gratis.